Ik lees het voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 31ste zondagafdeling, vraag en antwoord 85. Zondag 31, vraag en antwoord 85. Daar vraagt de onderwijzer, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en omgesloten door de christelijke band? En hij antwoordt daarop alzo als, volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Zijn wij hierboven het hoe van de tweede sleutel. En letten wij in de eerste plaats op de vermaning. In de tweede plaats op de toesluiting en in de derde plaats op de omsluiting door de christelijke tucht. We hebben enkele malen, gemeente, stilgestaan bij de vorige vragen en antwoorden die handelen over de sleutel van het hemelrijk. En vanavond is dus, zo de Heer wil, de laatste vraag en antwoord aan de orde van behandeling. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en omsloten door de christelijke band? De vorige maal hebben wij u al reeds opmerkzaam gemaakt dat het hemelrijk door de prediking van het evangelie, zoals vraag en antwoord 84 zeggen, omsloten en toegesloten worden. Daar gaat dus de omsluiting aan de toesluiting vooraf in die zin. Waarom? Omdat de ellendige is toegesloten. Alle mensen zijn dus in hun bondshoofd Adam reeds besloten onder het oordeel des doods. Ja, zelfs wij en onze kinderen aan de dood en de verdoemenis, zegt het formulier des doods, onderworpen. Zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Daarom is de boodschap des heils, ook al zou dat als vrucht hebben, de vernietiging en de verslagenheid des harten en de waarachtige bekentenis voor God dat wij alles verloren hebben, is het nogthans een omsluiting. Waarom? Omdat zulke weldaden, zulke waarachtige kennis des harten groeit niet op de akker van Adam, maar kan alleen maar vrucht zijn van de toepassende bediening des geestes, die het woord levend en krachtig doet zijn in het hart. Daarom is het zo wonderlijk, zoals het ook eenmaal was in de geschiedenis van het paradijs, dat de verlossing en de redding er was aan die zijde, eer de nood er was, eer de zonde en het bederf zich openbaarde. Zo ook wanneer God uitgaat om verloren mensenkinderen naar zijn welbehagen zalig te maken, dan staat dat eerst in het teken van de ontsluiting. Want God is het die levend maakt, hij alleen. Daarom is dan ook zulke ziel, hoewel die ontsluiting misschien voor hem niet anders inhoudt dan vrezen en beving, zij is nogthans de ontsluiting van God, van zijn eeuwig welbehagen en van zijn eeuwige raad, die hij uit gaat werken in de onderwerpen van zijn genade. Nu, in deze laatste vraag is het net andersom. Daar staat hoe wordt het hemelrijk toegesloten en omsloten door de christelijke band, ook door de christelijke tucht. Hemelrijk wordt toegesloten en omsloten, dus niet alleen door de prediking van het woord. Niet alleen past het prediker Het zou een zeer begeerenswaardige stand zijn als hij daarin het gewicht zou voelen, niet van zichzelf, maar wat er gebeurt tijdens de verkondiging van het woord. Dat daar verharding en verwerping, dat daar versmelting en verbreking plaatsvindt onder datzelfde woord. Dat het een reus des doods ten dode en een reus des levens ten leven is. Hoe gepast zou dat zijn? Want dan zou er iets openbaar komen van wat apostel Paulus schrijft, dat hij in grote droefheid tot hen geschreven heeft en tot hen gesproken heeft in zijn vermaning en tucht. Maar dat was dan de wortel van dat alles was, de liefde des harten. Op dat hart door het gestrenge van Gods tucht heen de ziel behouden zou mogen worden. Opdat nog een wederkeer bevonden mocht worden. Want het zwaard van het woord en van de kerkelijke tucht is geen wereldlijk zwaard. Het is in de diepste zin nooit tot nederwerping. Maar het is de waarachtige liefde tot Gods heilig recht. Anders niet. Anders is allemaal onze lievigheid. Zoals wij dat en elkaar de hand op het hoofd leggen en elkaar de hand boven het hoofd houden. In al onze kromme wegen en paden. Maar zo is het bij God niet. En zo is het ook niet bij degene die waarachtig de Heer mogen leren vrezen hier in beginsel. En voor hem leren buigen. Nee, hun liefde gaat net zo ver als dat Gods woord gaat. Verder niet, dan houdt het op. Gods woord is daarin bepalend. Niet onze aardse en vleeselijke betrekkingen, maar alleen het woord van God is bepalend. En gij zou nu zeggen, in uw harten misschien, hoe? Want daar loopt het over in deze vraag, over het hoe. Hoe wordt nu het hemelrijk toegesloten en omsloten door de christelijke band? Want het hemelrijk, dat is toch dat rijk van de drie enige God, dat hij van eeuwigheid heeft daargesteld en dat hij in de tijd komt te openbaren. En de kerkelijke band waarover hier gesproken wordt, de christelijke band, heeft toch iets te maken met Gods kerk hier op deze aarde. En is het dan wel juist om daarin te spreken van een ontsluiting of een toesluiting en een ontsluiting? Is die afstand niet veel te groot tussen dat hemelse rijk waarvan Christus alleen de deur is en het welbehagen Gods in zijn verkiezende liefde de grond is? Dat gevallen Adams kinderen daar nog een woord in zouden spreken in en aangaande dat hemelrijk. Die vraag is wel begrijpelijk. Daar zijn ook vele geesten die zo onder de indruk gekomen zijn van hun eigen kleinheid. Maar in zichzelf zijn ze tot die indruk gekomen. Dat ze deze gedachten die de heidelberger op grond van het woord openbaart, verre van zich werpen. En in hun schijnheiligheid zegt men zichzelf op de borst slaande af. Ik zou de laatste wel moeten weten om iets te zeggen. De Heer heeft mij ervoor bewaard, maar het kan mij ook elk ogenblik overkomen. En dan gaat het er niet over dat dat niet waar is. Maar u voelt het wel, gemeente, in zulke redenering, daarin wordt het woord God ingeruild voor mijn vleeselijke overwegingen en overleggingen. Want ja, als ik op mezelf zie. Maar ze wist het niet. Als wij waarachtig op onszelf leren zien, maar dan door het oordeel des geestes, en niet in onze vleeselijk godsdienstige zin, waarbij we stop oud kunnen worden, maar waarachtig door het licht des geestes op onszelf zouden mogen zien, dan zeg ik, zou ik niet haten in mijn hart, wie het snode haat uw goedheid dacht. Zou het niet met verdrietig ogen zien. Want dan heeft de Heer zelf een pijl van zijn goddelijke tucht in het hart geschoten. Dan staat gij zelf onder die tucht. En dan veroordeelt gij daarin ook uzelf. maar die zelfveroordeling hoeft dan niet in te houden dat wij in de kerk des Heren, hier op aarde, in de zichtbare kerk, dat wij daarom maar een spelletje zouden spelen met de christelijke zucht, met de toe- en de omsluiting van het Koninkrijk God. Gemeente, het is een praktisch leerboek, dus ik mag u daarin ook wel praktische dingen noemen. Het is mij opgevallen, u misschien nog meer als zoveel ouder dan ik, en misschien meer ervaring, maar dat vele dienaren zogenaamd des Heren totaal in geen enkel opzicht iets van de inhoud van het ambt weerspiegelen in hun leven. Nou bedoel ik dat niet in een vleeselijke zin, in een soort afgodsspelerij, want dat is van de Heren vervloekt. Maar op dit punt komt er zoveel openbaar. Ik zal u daar een voorbeeld van noemen. We zaten bij elkaar op een wonderlijke wijze, van aangezicht misschien onbekend, en er zaten verschillende mensen en dominees en zo. En toen kwam de praat over ene die door zijn goddeloos leven, zijn goddeloze praktijken in zijn eigen huisgezin, uit de vaderlijke bevoegdheid was ontzegd, uit de ouderlijke bevoegdheid was ontzegd. En nog veel meer. Daar kwam op de praat. Toen zegt er een van die leraars, hij zegt, ach, mijn deur staat voor hem open. Ik ontvang hem met open armen. Hij zegt, want we hebben het nou altijd maar over de rechtvaardiging voor de goddelozen, maar als we zo'n goddeloze tegenkomen, nou ja, dan is er geen plaats, zou hij zeggen. Want bij mij is hij welkom. Maar de werkelijkheid was, kijk, en dat is zo vreselijk in al die gangen, dan voelt je in uw ziel, daar is iets mis, hè. Daar is iets mis. Dan voelt je dat men zelf in de ongerechtigheid leeft. En daardoor weerhouden wordt om een rechte lijn te mogen trekken. Ja, dat kwam ons wel uit ook. Want zo bedoelt de Heer het in zijn woord niet. Zo bedoelt God het niet. God bedoelt niet die algemene nederigheid onder welk dekmantel wij alles kunnen doen. Zo bedoelt hij het niet. Hij bedoelt ons te veroordelen. En ook om elkander op te scherpen. In de vermaning, en dat zoveel te meer als gij ziet, zegt de apostel, dat de dag des Heren nadert. Daarom is het gewichtvol dat in de kerk de christelijke tucht in alle zwakheid en gebrek volmaakt is hier op aarde niet. Maar dat toch in alle zwakheid en gebrek de christelijke tucht ook in de band tot uitdrukking gebracht, uitgeoefend wordt. Dat moet ons niet gewoon voorkomen, maar dat moet ons doen beven. Want dat is waar, daar zijn plaatsen, toen Luther door de kerkelijke band getroffen werd, heeft hij hem verbrand, een heel concilie kan dwalen. Dat kan. Maar als wij mogen verkeren onder de zuivere beademing van het woord, en dat opzieners der gemeente van Gods wegen deze kerkelijke tucht gaan handhaven, door Gods genade. Nou, dan mogen wij gerust vrezen. Dan mogen wij gerust vrezen. Gelijk God eenmaal in het leger die dan aankwam te wijzen. Het leger van Israël. En als het werkelijk noodzakelijk gaat worden, dat in het openbaar deze kerkelijke band moet worden aangekondigd, dan pas niet anders dan verslagenheid des harten. Dan pas niet anders dan waarachtige verloten woede zin. O God, ontferm u. Want de diepe achtergrond, ik wil u eerst in enkel inleidend woord, de grondslag van deze vraag en antwoord noemen. De diepe achtergrond van de kerkelijke band is de liefde. De waarachtige liefde. Niet de lievigheid, maar de liefde. De lievigheid, weet je wel, dat is onze apenliefde, die probeert alles in de dood op te douwen. Die probeert alles weg te werken. Die houdt mondje dicht. Die vermaalt elkander niet. die roddelt en kletst alleen en maakt zich zo eigenlijk een onderwerp voor de christelijke band. Nee, maar de waarachtige liefde die vanuit God is, dat is eigenlijk de achtergrond van deze vraag en antwoord. En hoe komt dat nu, gemeente? Wat is nu het bewijs, wat is nu de grondslag dat er in dit woord van vermaning van deze 85e vraag, dat daarin de liefde als grondslag is. De liefde tot het recht, tot de rechte wegen. Hoe komt dat nu? Dat komt omdat degene aan wie deze middelen zijn toevertrouwd, namelijk de kerk des Heren, indien zij handelt en wandelt naar het bevel van Christus, omdat zij zelf door de christelijke band getroffen is. Daarom is de achtergrond van deze vraag en antwoord de waarachtige liefde. Omdat het hemelrijk voor hun door de toepassende bediening des Geestes toegesloten is geworden. Omdat als het recht ligt en de dienaar en de oudste, de opzieners der gemeente, als het waarlijk zou te mogen zijn door Gods genade, dat ze zelf voor Gods aangezicht in het verborgene, de allerlaagste, de allerellendigste, de allertreurigste geworden zijn. Dat zij in dat opzicht iets hebben gevoeld van die uitsluiting door het heilig evangelie in de ontsluiting. Dat ze juist in de ontsluiting buitengesloten zijn, omdat zij geen onderwerpen waren, geen gepaste voorwerpen van die liefde God in Christus Jezus. En omdat zij door die toepassing des Geestes al zo zichzelf als een band hebben leren waarnemen, als een band te midden van de zichtbare kerk, als een pest in het midden van hun gezin, als een band in de midden van hun ganse leven, waar ze zich ook bevinden. Als ene die alleen zichzelf Gods ongenoegen waardig heeft gemaakt. Dat is zo nuttig en zo nodig. Anders krijg je die pauzecomedie, die hele pauzecomedie. Daar staat een leraar, die staat op als er een zijn mond open doet en dan zegt hij, je bent gecensureerd. Je staat onder de trap tussen zo. Daar voel je iets in dat niet deugde, de hoogheid van de mens. O, zullen zij dan de kerkelijke tucht toepassen, die niet onder de goddelijke tucht staan? Hoe zullen zij hun wederbroeder aanklagen, die zichzelf niet hebben leren aanklagen voor God? Maar ze zullen dat doen, dat wel. Let dat wel, dat doet Petrus. Dat doet Paulus ten aanzien van Petrus, dat wel. Die een grote mond over alles hebben, over we zijn toch dit, die houden hun mond en die laten hun medemens voortgaan naar het verderf. Maar die zelf iets van die goddelijke trust in hun eigen leven hebben leren kennen, van die toesluiting in de ontsluiting, van dat zichzelf leren kennen in het hart en in de ziel, o God, dat het gans en al onmogelijk en onbekwaam is. En gaan ze nou verdorven? Ja, die. Daar gaat het eigenlijk over. Want het andere is in de diepste zin. Dat zal de eeuwigheid openbaren. Is allemaal een toneelvertoning. Meer niet. Meer niet. Dan sprak de ene paus de andere paus af. En de ene monnik de andere monnik. Maar al met al blijft het paus en blijft het monnik. Voelt het. Want dat is een toneelvertoning voor God. Maar waar het hier dus gaat over de getrooste zondaar, daar de Heidelberger ons de weg voorhoudt van dat volk welks God de Heere is, waar hij zelf de tucht gaat oefenen, daar ligt het anders. Daar ligt het iets anders. Want daar wordt gezongen en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheven. Daar is een weg terug. O, daarom is het zo groot en zo wonderbaar. als de Heere de kerkelijke tucht in handen geeft en in harten niet van opgeblazen hoogmoedige ellende liggen, maar in de handen en in het hart en op de lippen van vernederde zondaren, van ontledigde en verontmoedigde zondaren die de doodsteek hebben gehad in hun eigen ik. Dat is zo onuitsprekelijk voor, hè. Want dan is er nog hoop, omdat dan ook er een gedurig gebed is van Gods wegen. O Heere, breng nog weten, voor u is geen ding te wonderlijk. Omdat die waarachtige liefde hangt aan de troon der genade, dat God machtig is om in dat dal van de dood, waarin de betrokkenen is overgegeven, een deur der hoop te openen. Ja, dan is het gezegend. Dan staat het in het teken van de grote ontferming God, dat er een hemelrijk is, dat het toegesloten en omsloten wordt door de christelijke band. Want dan is het een christelijke band. Dan struikt die voort uit de innerlijke kennisname van zichzelf, van God in zijn Christen. Voel je aan, dan mogen we wel bevreesd zijn, maar niet die vrezen die uit de wereld is en uit de dood, maar de vrezen voor dat andere zijn de mensen niet benauwd. Nee, voor die hiërarchie en voor dat baas zijn en voor dat paus zijn, dat maakt de mensen nog veel brutaler en nog veel opstandiger. En nog veel harder tegenin. Maar als er ene tot u zou komen uit de raad der gemeente, in ernst en in oprechtheid, met de tranen in het oog, vriend, wij zijn genoodzaakt om u uit te sluiten. Dat is wat anders. En weet wat ge doet. Dat ge tegen zulken God de verre verheft, ook in uw leven. Dat grijpt veel dieper in. Hoe komt het dat zulk ene dan zo graag om zijn medemens onder de ogen te zien? Dat komt omdat hij in de wanhoop, nee, wanhoop niet, zou haar zeggen, maar dan de wanhopigheid, de vertwijfeling van zijn eigen verdorven bestaan onder het oordeel van God, van de levende God, van zijn heilig recht, moest zinken en moest bekennen dat hij er niet bij hoorde, niet bij het hemelrijk, niet bij die kerk van God, maar die door zijn Heere geleid en onderricht werd om een oog te krijgen op die deur. Ik ben de deur. Hoe in Christus een weg ontsloten is. Hoe deze Christus tot een ban, dat wil zeggen tot een vloek, tot een vervloekte geworden is. Omdat hij degene die onder de vloek der wet waren zou verlossen van die vloek der wet. En opdat zij daarin ook zouden betonen ten aanzien van hun medemens iets daarvan te verstaan. Van God die de ellendige uit het rek verhoogt en de noodruchtige opheft en slijt. Ja dan, dat heeft niet als vruchtgevolg, ik zeg het nogmaals, dat wordt zo vaak verwacht, dat heeft niet als vruchtgevolg dat wij zo doen, dat niet. Maar het heeft als vruchtgevolg dat er een arme en ellendige uitgaat met het woord God als richtsnoer, met het woord des Heeren. Daarom wil ik u daaraan herinneren, gemeente, dat één uur opziende, toen gij begeerde om uzelf als ordelijke gemeenschap te institueren, dat u toen alle gevraagd is, de mans lidmaten, of gij dan ook beloofde u te onderwerpen aan de vermaning en aan de tucht. Dus ze ook als uit Gods hand te ontvangen, om u te wijzen en u te vermanen en u daaraan, dat was niet zomaar. Maar dat vloeide voort uit het besef, alles wat daar buiten en wat daarnaast is, dat is spel, dat is maar spelen. Als deze grondslag niet bekend en beleden was, in of uitwendig, nou, dan kunnen we net zo goed weggaan. Dan is alles te vergeten. en hebt misschien de consequenties niet ten volle beseft wat je daarin gezegd hebt. Maar dan komt dat nu aan de orde. Wel, dan heeft dat willen zeggen dat er wordt toegezien in al gebrek en zwakheid. En dat als gij in leer of leef u komt te misgaan, dat de kerkelijke vermaningen terug tot u komt. En dat gij niet zo gemakkelijk, denk dat niet, zo gemakkelijk daaruit springt, daaruit neemt. Want de Heer kan het ook zijn volk nog doen gevoelen in hun harten hoe het is. Hoe het is. Wat de weg is. Kan het ook nog doen gevoelen of dat wij een onchristelijke leer of leven voeren. Daarom, de Turk, die in de handen des vaders de christelijke band, maar dan niet de christelijke band, de goddelijke band, die getroffen heeft zijn heilig kind Jezus aan het hart, die de weg is geweest waardoor die vloek en die band van zijn Sion zou worden opgelicht. En opdat zij in vrijheid zouden heen gaan, hij zich liet binden. En door Caiaphas daar gesteld is als een band. Het is u met dat één mens sterf, opdat het gehele volk niet verloren gaat. Gij hebt een godslastering gehoord. Ach ja, zo. Om dan zo uit en door die Christus een deur ontvangen te hebben tot dat koninkrijk. Door dat heilrijk evangelie waar de vorige vraag van sprak. Ja, dan. Dan zou het kunnen zijn dat we in de rechte zin elkander vermaken. En elkander ook toe zouden mogen sluiten, want dan doet God het. Dan doet de Heer het door zijn woord en door zijn geest. Daarom is het ook dan zo ernstig, anders niet. Anders is het niet zo ernstig. Als het alles op vleeselijk vlak ligt, dat voelt je wel aan. Dan is het niet leuk om onder de censuur te staan. Of de christelijke band, maar goed, dan is het eigenlijk niet God geweest die daarin sprak, die toesloot uit zijn rijk. Maar dan is het maar menselijk geweest. Daarom is het zo ernstig. O, als er een enkele, twee of drie God zouden vrezen. Als die er zijn, dan wordt de tug en de christelijke band zo ontzaggelijk zwaar. Want dan kun je beter door de wereld uitgespuwd worden. Ik zou zeggen, je zou dan misschien beter een week arrest hebben kunnen hebben in de cel hier op aarde. En dat deze uiterste remedie niet toegepast waren dan om uitgesloten te worden. Als een heider en een tollenaar uit dat koninkrijk van God. Kom wij net op de vermaning. Want de Heidelberger zegt, auto, als. Dat wordt je als. Dat wil al veel zeggen. Dat wil ons aanduiden. Niet iedere tucht, niet iedere band is christelijk. Nee. Er is veel ellendigheid. Want er zijn vele heren die weldadige heren worden genoemd. Maar zo zal het onder u niet zijn. Al zo als. Dat is behouden. Dat wil zeggen dat laat ruimte voor iets anders. Dat wil dus zeggen, er is ook zoveel wat God straks in de eeuwigheid zal ontmaskeren, dat het er niets mee te maken had. Al zo als volgens het bevel van Christus, als naar zijn inzettingen en zijn woord en zijn getuigenis, zijn geest, als er naar dat bevel van Christus, dat is de kern, wat u is voorgelezen, de weg die Christus wijst, zijn discipelen. Dat fundament wat hij legt van profeten en apostelen, waarin hij aantoont de rechte weg van de kerkelijke tucht. Als het daar buiten is, dan valt het zo al weg. Daarom al zo op volgens het bevel van Christus. Als dat meer ingeleefd en beoefend werd in het kerkelijke bedrijf, dat voelt u wel aan. Dan zal alles heel anders zijn. Het bevel van Christus. Dan zou het niet meer zijn onze antipathie en onze sympathie, waarin we de een omarmen en de andere wegschoppen? Nee. Maar dan zou ons spreken en ons handelen getoetst worden aan het bevel van Christus. Als volgens het bevel van Christus. Denk, ik spreek niet uit een zekere volmaaktheidszin, want het is alles tot onze lering en onderwijzing, tot verbetering, die in hem is. Maar toch zo ligt het op grond van het woord. We mogen nou niet gaan knoeien en zeggen, ja maar, als we zijn mensen onder elkaar, zo zeggen wij dat dan. En toch met nee, zo is het niet. Als we naar het bevel van Christus bij elkaar zouden mogen zijn, dan is ook het bevel van Christus de grond. Al kost het mijn eer, of mijn leven, of uw leven. Al worden we onszelf uitgesloten, als het bevel van Christus als dat er is. Als dat levende woord er zijn mag, dan gaat het wat door alles heen. Daarom is het zo gevaarlijk om in de kerk te komen, niet in het algemeen. Ik kan gerust naar de kerk gaan. Maar ik bedoel maar, het is zo levensgevaarlijk om in de kerk te komen als het woord Gods naar het bevel van Christus en de tucht gepredikt en bediend wordt. Dat is zo gevaarlijk. Want dat kost ons leven. Altijd. Dat kost altijd ons leven. Of zaligmakend om het te verliezen. Of eeuwig verliezen. Maar we gaan eraan, onherroepelijk. Er is geen ruimte, want waar het levende woord van God komt, daar gebeurt iets, altijd. De een verzet zich, begint te schelden, een ander begint te breken, en een derde begint te lasteren. Maar het woord gaat door en het is het oordeler der gedachten. Daarom is zo'n levensgevaarlijk. Daarom zou het beter zijn om maar te gaan vissen, als dat we denken dat we in de kerk vrijblijvend kunnen zitten. Dat we zomaar in de kerk zitten. En nou ja, de dominee is geen oorheer, de kerk is geen kikvors. Die eten elkaar heus niet op. Zit mij wel goed. Want oh, wat zal dat ons gericht en onze verdoemenis des te zwaarder maken. Nu dan. De vuil van Christus is het zuur deze. Dat is de zuur deze. Dat behoort te doortrekken. Ach ja, in alle gebrek. Het was niet in één ogenblik. Maar meer en meer te doortrekken. Om niets te weten dan wat hij gezegd en geschreven heeft. Nu, dat is het eerste, de vermaning als volgens het bevel van Christus. Degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, dat is natuurlijk niet naar het bevel van Christus. Dat voelt u wel aan. Dat eerste zinsdeel slaat op het hier of volgende zinsdeel. Alzo als volgens het bevel van Christus. Degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Onchristelijke leer of leven. Er staat eerst leer. Er staat eerst leer. Niet wil dat zeggen dat het leven niet belangrijk is. Maar het wil dit zeggen. Doorgaans is het onchristelijk leven een uitvloeisel van de onchristelijke leer. Begrijpt u? Het is vreselijk, maar het is ook typerend dat als u hier of daar wat hoort, dat de een of andere een val gemaakt heeft, of openbaar gekomen is, dan gaat het als een lopend vuurtje door alles heen. Maar al heeft dezelfde persoon 25 jaar het woord God staan te verkrachten, daar hoor je niks van. Daar hoor je niks van. Dan zegt iedereen ja en amen op. Maar dat andere, dat is vreselijk. Dat hij niet gedacht van. Maar dat diezelfde man in zijn eigen baan zo hoog gestegen is, dat met eerlijk gesproken God er wel een eind aan moet maken. Ja. En dat we daar allemaal hard aan meewerken in de mensvergoding, daar hoor je niet om. Maar wel het leven. En het is waar, leer en leven niet te scheiden. Maar die onder de christelijke naam onchristelijk leer of leven voeren. Onchristelijke leer. Wat is dat onchristelijke leer? Nou, ik zal de uiterste trachten te noemen. Dat hoort u dit, bijvoorbeeld. Het komt er voor Gods volk op geen ton zonde op aan. Dat is een onchristelijke leer. Dat is een onchristelijke leer. Dat is de ruwe. Dat is de bozaardige aard van het schepsel. die de genade gebruikt als een soort trekpleister. En die het bloed van Christus misbruikt tot een bedekking van zijn boze leven. Ik zal nog wat noemen, een onchristelijke leer. Dat is ook die leer, waar niet vrije genade alleen regeert en gepredikt wordt. Waar hoe bedekt, en dat kan geraffineerd in elkaar zitten. O, zo geraffineerd kan dat, het is veel moeilijker te onderscheiden nog. Maar waar de mens ertussen geschoven wordt. Met zijn hele godsdienst, met zijn bekeringen, met zijn dit en met zijn dat. Dat is ook onchristelijke leer. Maar de christelijke leer, ik noem het niet, het is een leer en een onderwijsboek, daarom mag ik het toch wel noemen. Uit de praktijk, die dingen van het leven, waar de dominee een soort sfeer opbouwt van een paar bijzondere mensen en nog wat onbekeerde en nog een paar bekommerde. Waar die bijzondere mensen soms een knik krijgen, is niet zo volk, is niet zo. En die groeien weer wat. En de anderen een paar klappen op de hoofd krijgen dat ze nog eens bekeerd mag worden, dat is ook onchristelijke leer. Dat kreeg die verrotte godsdienst waar wij van overlopen, eerlijk waar. Als zij de waardigheid binnenkomt, ja dan wordt alles al stil. Denk erom, dat is niet de eerste en de beste. Dat is een uitvloeisel van de leer. Echt waar. Dat is een uitvloeisel van de leer. Dat men niet zalig maken. Ja, bij de aanvang durf ik niet te zeggen, maar bij de voortgang zeker niet zalig maken ontdekt is. En wat voor walgelijke, ellendige zondaren dat we zijn. En dat moet je weten. Dan krijg je die vertoning in de christelijke leer van die christelijke mensen. Die het zo goed de ene het beter nog geleerd dan de ander. Maar je voelt iets aan, wat mis je nu toch? Hoe komt het dat de harten nu niet ineen vloeien op een bepaald ogenblik? Dat komt vanwege die schijnbare nederigheid die zo duivelshoogmoedig is. Hoe komt dat openbaar? Als je één zo'n klein pijltje erin schiet uit het woord van God. En als je één ogenblik zegt, ach, dat allemaal zo weinig te betekenen. Dan komt de woede en de ergernis openbaar van die onchristelijke leer. Ja, dat is ook onchristelijke leer, mensen. Die legt zelf de grondslag. Zelf de grondslag voor de vergoding en de aanbidding van het schepsel. Weet je wat ook onchristelijke leer is? Het zou het over nuttigheid kunnen wezen. Had ik iets willen zeggen. In de kerk, mensen, de deur zit op slot. De deur zit op slot. Hij zit op slot, de deur der genade. Misschien dat u hier nog een slipper kans is, dat hij hier nog op een kiertje overstaat. Misschien. Nou, toen was het remonstrant. Toen werd het gewoon remonstrant op slot. Dat is allemaal onzin. Dat is onchristelijke leer. Dat is ook onchristelijk, mensen. Als er nou eens eentje uit het oude en eentje uit het Nieuwe Testament samen. Want dat, zo spreekt God niet in zijn woord, mensen. Dat lijkt wel wat, maar zo spreekt God niet. Zo is het bevel van Christus niet. Dat is wel aardig gezegd. Maar zo waarom, dat is het niet. Want dat baat me dat, al heb ik duizend zulke termen en uitdrukkingen. Dat zegt niks. God zegt dat hij zalig maakt die hij wil. Dat hij uitverkoren heeft en doet nader uit het gedruis der aarde. En dat tenslotte een schare die niemand tel kan, bijeen verzameld zal zijn van het begin der schepping tot aan het einde toe. Dat zegt God. Dan moeten wij niet wijzer wezen dan God en een onchristelijke leer gaan voeren. De onchristelijke leer. Ja, dat noem ik u het laatste, want dat is vaak het gemakkelijkste onderscheiden. Maar daar zoeken wij het meestal alleen. En dat is juist de vermaning die hier van deze plaats tot u uit. Wij zoeken het meestal in de voorwerkelijke godsdienst. Ja, dat is nou een onchristelijke leer. Geloven en aannemen, een onchristelijke leer. Ja, dat is zeker. Maar dat weten jullie allemaal al heel goed, bij wijze van spreken. Dat. Maar dat wij onchristelijke leerdrijvers zijn, dat is toch veel belangrijker. Want als wij nooit die waarachtige christelijke leer, dan vergaan wij desgelijks met voorwerpelijke en onderwerpelijke mensen. Want ze liggen van alle soorten, van tweeën, van drie verbonden, en noem maar op, liggen ze in de hel. Maar alleen Alleen ellendigen die hij uitverkoor en doet naderen, die worden zalig. Dus het is zo gevaarlijk om jij ergens aan vast te klampen. Die onchristelijke leer voeren staat er. Dat wil zeggen leiden. Dat wil niet zeggen dat iemand die een woord struikelt, dat kan. Iemand kan een verkeerde uitdrukking doen. Dus ik dan zeg, Gods volk moet wel eens een verkeerde uitdrukking doen. Opdat openbaar zou komen wie waarlijk God vreest en wie niet. Dat houdt niet in dat dat onchristelijke leer is. En als iemand bij zijn keer begrijpt, dan heeft hij nou gezegd. Nee. Maar voeren, dat wil zeggen lijden. Dat wil zeggen, nee, dat wil ook niet zeggen vallen. Vallen in het kwade licht. Overrompeld worden door de geest uit de afgrond, de valse duivel, de valse Christus, in samenspanning met ons arglistig hart. Nee, maar voeren wil zeggen, bewust, daaraan vasthouden. Het oud leer voorstellen. Desnoods een pamfletjes druk laten drukken en bij de gemeente huis aan huis laten bezorgen. En het al meegemaakt van de remonstrant. God wil dat alle mensen zouden. Hij bleef zo lang doorgezet dat hij alle mensen een pamfletje thuis stuurde. Dat hij gelijk had. Echt, dat is voeren. Dat wil dus zeggen, een onchristelijke leer leiden. Niet een verkeerde uitdrukking doen, maar werkelijk uit een hele verkeerde en vervloekte grond opkomen. Onder welke zegt de apostel Paulus is Hymenaeus. En Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, die zeggen dat de opstanding al eens geschied is, maar die zijn verderven gaan, dat is een onchristelijke leervoer. Dat deed ook de Judaïsten. En dat leest nu nog de Judaïsten die de gemeente binnendrongen en zeiden, die apostel is wel een aardige man, die Paulus, maar zo zal het niet gaan. Je moet wel degelijk dit en dat. En dan schoven ze daar gebod op gebod, regel op regel, schoven ze daartussen. En ze ondergroeven de vastigheid van dat er maar enige rechtigheid is, namelijk van Christus, die recht van de dood. Ja, ze hebben daar ook nog wel arm op gezegd. Maar ze hebben er achteraan gezegd, maar dat kan niet bij blijven. Dat kan niet bij blijven, mensen. Dat is goed om mee te beginnen, met dat woord van Christus. Maar daar kan niet bij blijven. Want dan ga je het krijgen. Hier een weinig en daar een weinig. Dat is ook een onchristelijke leer. Dat apostel wijst het nog meer aan. In allerlei dingen die een schijnreden van godzaligheid hebben. En niet in enige waarde zijn, maar tot verzadiging van het vlees. Want denk erom gemeente. Ach, wij kunnen elkander wel zeggen. En wel bezighouden. Ach, als de wakkel der zaak maar gevonden wordt. Dan nemen we al dat gedoe maar op de koop toe. Maar dat is niet eerlijk. Wij behoren elkander te vermanen. Als gij in zulk een leer leeft. Dan kan het wel een hele schijnvertoning hebben. Maar. Het zou er ook te bewijzen kunnen zijn. Dat de wakkel der zaak niet gevonden werd. Daarom. Daarom moeten wij elkander toch altijd heen wijzen naar die enige leer ter zaligheid die God heeft geopenbaard. Of leef, leer of leef, zit nou in elkaar verbonden. Niet altijd. Het is vreselijk erg dat soms een rechtzinnige leer gebracht werd en een onrechtzinnig leven geleid. Waarom is dat zo erg? Nou, dan leiden wij als kwaaddoeners. Dan hebben wij een stok in de handen gegeven aan degene die God gram zijn. Dan, dat is dubbel erg. Als een mens die zijn leven lang een godsdienst voorhoudt en predikt van God wat en wij wat, dat dat slecht en raar afloopt, je zou zeggen dat is te begrijpen. Ja, dat is ook wel erg, maar toch niet zo erg. Maar dat wij met onze rechtzinnige woorden om zo kunnen bedekken ons boze leven. Dat is erg. Dan is er toch de wortel van de leer, is dan toch een mist, namelijk de uitgestorte liefde Gods in het hart. Dan is het met recht alleen maar een leer. Zo droog als leer en zo hard als leer, maar het is niet leeg. Het was geen levende leer. En omdat het geen levende leer en beleving was, wat de apostel zegt, houd het daar voordat gij met Christus mede gekruisigd zijt, opdat het lichaam der zondigen niet gedaan zou zijn. Daarom hielp het ook niet. Daarom hield ik het ook niet in de donkere verzoeking en verleiding. Maar we gingen als een post op het slagbal. Ach ja, alleen het leven, alleen dat recht christelijk bevel, als dat levend is, dat beveiligt ook het leven. Dat houdt alleen Jacob vast. Al moet hij zeggen, mij aangaande, mijn voeten waren bijkans uitgeleken en mijn treden van het spoor der godsvrucht afgegleden. Nochtans, God was Israël goed. Er was een weg terug. Als alleen maar een leer geweest is, wat uitmondde in een ellendig leven, dan geleiden de schreden uit in eeuwige verwoesting. Dan geleiden de schreden eeuwig uit, nu. Die nu in een christelijke naam, dat is het gevaarlijke, een onchristelijke leer of leven voeren. Daar komt nu de hand van God, van Christus, de koning der kerk. Die komt daar, laat ik het zo zeggen, door de verdorde handen heen van zijn dienstknechten. Van de opzieners der gemeente, maar ook van ieder lid in het bijzonder. Die komt daar naar de zulke toe. Want in dat hart, daarin leeft het wat God gezegd heeft. Grijp ze, die ter dood gegrepen zijn, die wankelen ter dood in. Want gij zelf niet onschuldig zijn als gij zelf zeggen, ik wist het niet. Daarom, als al die greep nog zo hard en zo klemmend worden, het was de liefde die greep. De ernst der eeuwige dingen, de ernst van onze ziel die op het spel staat. Dan komt die hand hoe? Let wel, gemeente, het is zo nuttig ook in de onderlinge onderwijzing in de praktijk. Die hand van de gemeente, van een ieder lid, als het ambt algelovige, die komt niet tot zulk ene in het bekletsen en het belasten. Nee, zij veroordeelt niet dan nadat zij gehoord hebben. Die hand komt niet in de verandering van het aangezicht dat we hem niet meer kennen en onze mond houden en zomaar door laten gaan. Of met elkander zitten te spreken over die of die. Jongen, jongen, dat is ook een mooi. Nee. Maar die hand van de tucht, die was in de eerste plaats opgeheven tot God die in de hemel zit. Heere, wie en wat zijn wij? En wat is ons huis? Ach, Heere, nu moeten wij zien dat daar een medemens, een medelidmaat van uw zichtbare kerk. Ja, dat hij daar te buiten gaat, dat kan ook al niet van de onzichtbare kerk zijn. Van de onzichtbare, dat hij in uw naam valsheid doet. En dat hij niet leeft en niet spreekt naar uw bevel. Ach, wilt u eraan te pas komen? Ze doen eerst een beroep op het hemelse hof. Of dat de grote koning der kerk zich ermee zou willen bemoeien. Of dat hij de middelen die nu zullen worden aangewend zou willen zegenen als prikkelen en nagelen in zou willen slaan in hun hart. Dan gaan ze uit naar hun broeder toe, hun medemens. Nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijn. Dat doe je niet wat de vrouw en kinderen bij zijn. Dat doe je ook niet in het openbaar om te beschamen, maar in het verborgene, door die hand. Want die hand die is aangeroerd door Gods altaar, die hand is eerst verdacht geweest en die heeft zichzelf aan moeten wijzen. Daar vloeit het uit voort. En nu komt die hand bevend naar voren. Ach, mijn vriend, waarom zou je dat doen? Ach, bedenk toch wat God gedaan heeft, dat hij u onder zijn woord heeft gebracht en onder zijn getuigenis, zou ge dan trouweloos verlaten. Gedenk toch aan het woord van God. Want er is nog ook een andere tijd geweest in uw leven, dat gij met ons leefde en leerde en sprak. En nu, Ja, dat is de weg. Dat is de weg. Dat is die grote, welbehagelijke weg. Dan kan het wel eens wezen dat zulk een dwalende schaap begint te wenen. En te betuigen, ik heb me gedwaald langs vele omwegen. Ik ben de schuldige, dat kan. Daarom, en dan wordt er niet verder over gesproken. Maar dan danken ze die God, die enige koning der kerk, die tucht handhaaft onder zijn volk en zijn kerk. Ja, en ook dan de betrokkenen stil zwijgt en je gaat weg. In het gevoel, Heere, hoe zal dat vallen? Dan wacht ge. Dan wacht en dan kijkt ge en dan merkt ge op. En als ge dan bemerkt dat hij zijn weg toch gaat, verder weg, steeds verder. Dan gaat ge wederom daarheen. Dan gaat ge weer naar hem toe. En ze vermaalt hem af. Ik had zulke een hoop in het hart. Of het God behagen mocht om u beter te brengen. Maar ik heb bemerkt, mijn vriend. Gij zijt nog volhardende op deze uwe weg. En ge vermaalt weer. En ge roept den Heer aan. Ik zou zeggen tot driemaal toe wel. En dan, ja. Ga je dan met een opgelucht hart naar de kerkeraad. Ga je dan met een opgelucht gemoed. Als een verrader zou ik haar zeggen naar de kerkeraad, in de innerlijke blijdschap, dat je eindelijk iemand bij zijn kladden hebt, die er niet meer tussenuit kan, want je hebt hem drie keer gemaakt. Nee. Maar ja, dan vraag je aan God, oh God, het kan niet anders. Maar ik moet het der gemeente, dat is de raad der gemeente, moet ik het zeggen. Ach, geef hun wijsheid en geef hun verstand met goddelijk licht bestraald. Of dat ze naar uw bevel deze zaken zouden mogen behartigen. Zo horen ze op de kerkeraad. De kerkeraad wordt daarvan in kennis gesteld. En daar zitten ze. Niet met lachende gezichten. Niet als biggelharde stenen en spijkers. Nee. Die zeggen nou we zullen wel een berichtje sturen. Opgehouden lid te zijn. Nee. Maar als het goed is kijken ze. Slaan ze de ogen neer. En omhoog. En zeg, ach, laten we de Heer vragen. En dan worden er een paar afgevaren. Die gaan daar naartoe. Die gaan daar naartoe. Nadat gij zelf geweest zijt en tenslotte voor de derde maal een van uw medemens hebt meegenomen, zonder baat, dan komt de kerkeraad en die gaat ook. En die doet nog niets. Die zegt alleen, vriend, wij moeten u van vere wegen vermanen. Vermanen. En deze vermaning houdt in, zo is de gang onder ons, dat gij u hebt te onthouden van Gods sacramenten, opdat het verbond des Heren niet ontheilig was. En men vermaant in alle ernst en oprechtheid, men noemt dat wel de stille censuur, dat is eigenlijk nog niet de censuur. Dat hoort eigenlijk nog tot de vermaning der kerk. En dan gaat de weg verder, steeds verder. Bij de tweede trap van de censuur, daar wordt in de gemeente, onder aanroeping van de naam God, de zonde bekendgemaakt. Eén onze Heere leeft in zonde en in ongerechtigheid. Ach, ontferm u over hem. Zodat de gemeente nog niet wetende wie het is, maar toch in hun harten gevoeld, dat het een ernstige zaak is, of dat zij God zouden mogen vragen om in het midden der gemeente rechte wegen te willen maken. En dat hij zichzelf in de verootmoediging voor God zou leren kennen. Ben ik het, Heere? Ben ik het? Totdat de laatste trap, of eigenlijk in de tweede trap, daar wordt de naam al reeds bekend gemaakt. En de derde trap van de censuur, dat is eigenlijk al de kerkelijke, de christelijke band. Waarin het formulier gelezen was. Waarin ook de persoon weder met naam en toenaam genoemd was. En de daad die hij bedreef en het leven waarin hij leefde. De tweede en de derde. Ja en dan. Dan nog, zegt onze kerkorde. Hoewel die kerkorde is natuurlijk aan de ene kant niet door goddelijke autoriteit gedekt. Maar ik wil toch zeggen, de voorzichtigheid waarmee men te werk ging. Dan nog zeggen ze dat ze contact opdienen te nemen met de naburige kerkeraad. Met andere opzieners. Opdat men goed zou doordrongen zijn van de ernst van de zaak wat er dan gebeurt. Dat iemand als een heiden en een tollenaar aangebracht zijnde, nu na de vermaning uitgesloten wordt uit het rijk van Christus, uitgesloten wordt, dat hem verkondigd wordt dat hij geen deel heeft, want de ernst hangt niet in die mensenmoordenaar. De ernst van datgene zit ook niet in die mensenwoorden. Maar de ernst van deze woorden rust eigenlijk hierin en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. Want het woord van God luidt, gij weet dat geen hoereerder, geen oversteler, geen afgoden dienaar het koninkrijk God zal beërven. Daarom zegt Christus, wat gij binden zult in op de aarde zal ontbonden, zal gebonden zijn. En wat gij ontbinden zult zal in de hemel ontbonden zijn. Dat is erg. Dan kun je om lachen. Kun je zeggen, het zijn maar mensen die het je aandoet. Maar God is vertegenwoordigd als het recht ligt. Dan volgt op de vermaning de toesluiting van de poort des Heren. Maar dan in het openbaar. Dan wordt in het openbaar wordt bekendgemaakt dat hij geen deel heeft in het rijk van Christus. En dat hij buiten staat. Dat is iets heel erg. Dat gebeurt niet zo erg veel. Nee, dat gebeurt vuil. Maar als het gebeurt, is het iets aangrijpends. Doorgaans neemt de mens wel de benen. Dan neemt hij de benen. Dan stuurt hij een briefje met opgehouden lippen. Zodat de kerkelijke tucht niet uitgeoefend kan worden, zeg. U voelt ook wel aan dat de kerkelijke ban nooit toegepast kan of mag worden. In gevallen dat iemand van de ene kerk naar de andere gaat. Je voelt wel aan, daar zit meer aan verbonden. Veel meer aan verbonden. Ja, dan moet het werkelijk zijn in leer en leven. Werkelijk aantoonbaar. Dat men goddeloos leert en leeft. God sluit dan uit. Uit het rijk van Christus. Dat gaat met smart. Dat gaat met innerlijke ontzetting. Door de dienaars, de opzieners der gemeente. Dat gaat in de verootmoediging. Dat gaat met een terugblik op zichzelf. Hoe wij ook het paradijs zijn uitgestuurd. Ja, en de weg naar de boom des levens toegesloten werd. Daar wordt dan aan teruggedacht. En dan hier in deze genadebedeling, deze genade zijn de mens te moeten uitsluiten. Een lidmaat der gemeente. Omdat hij een lid zichzelf betoonde. Een dienaar van de duivel. En van de duivelse leer en leer. Dat is vreselijk. Want dat gaat niet zomaar. Nee. Maar dat gaat ook onder tranen. Dat gaat onder de grootste ontroering. Want dan is het net alsof God zegt. Door die zwakke hand van zijn kerk. Van zijn levende kerk dan hoor. De Heer sluit u uit. Gij hebt geen deel, nog lot, nog erve in deze zaak. Gij zijt een bitterig hart. Hoop dat de Heer daarvoor zou willen bewaren in het midden der gemeente. Dat het nooit zo zou worden of komen onder ons. Want het is beter om in het verborgene door de goddelijke tucht uitgesloten te worden. Dan uiterlijk onszelf zo te gedragen dat de raad der gemeente, dat de kerk in moet gaan grijpen. En toch heeft ook deze toesluiting nog een keerzijde. Dan gaan we mee naar huis. Met de omsluiting. Met de omsluiting. Want het staat, en dat is als een ritseling van hopen. En wederom als lidmaten van Christus. En van zijn gemeente aangenomen. zo wanneer zij waarachtige verbetering beloven en bewijzen. De levende kerk laat niet zo gauw los. Echt niet. Dat doet wel een godsdienstig mens. Die gooit alles in de hel. Zijn kinderen, zijn vrouw, zijn gemeente, alles. Maar dat doet de levende kerk niet. Nee, die houdt ze vast. Want immers, zij weet het niet. Zij weet het immers niet of dat ze met een verworpene te doen hebben. Of met een uitverkoren God. Ze weet alleen dat ze met een diep, rampzalig mens te doen hebben. Dat weten ze. Maar die toch gebracht werd door God voorzien het bestel. Onder het opzicht der kerk. Dat weten ze wel. Daarom is het niet te zeggen hoe lang, hoe diep. Dat volk die kerk blijft hopen. Niet op die persoon die afgesneden is. Niet op die man of die vrouw die buiten de deur gezet werd. Maar blijft hopen op de ontfermingen van die vrijmachtige God die gezegd heeft, ik zal de vrijwillig lief hebben. Ik zal hun afkeringen genezen. Ja. En van zijn gemeente aangenomen. Weer aan, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Daar is een weg terug. Deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Maar naast hij had een godvrezende vader. Die zal hem ongetwijfeld de psalmen Davids hebben leren spellen. En leren zingen. Leer mij, o Heere, de weg door u betaald. Ging zijn eigen weg. En met de tucht was het zo kwalijk gesteld. Dat God zelf uit ging sluiten. Vanuit zijn hoge hemel. En daar ging hij. Een zware weg. In de gevangenis. De koning van Babel kneep hem zijn vlees met gloeiende tangen uit het lichaam. Daar zit hij. De zoon die als 12-jarig al koning werd. Met een hoop verkeerde raadslieden om zich heen. Daar wordt hij getroffen door Gods ban. Maar dan de ban der liefde. De Heer sluit hem buiten. In de gevangenis. Daar gaat hij bekennen dat de Heere God is. Dat hij alleen regeert. Dat hij alles verdorven en verloren heeft. Dat is groot. Dat is niet om misbruik van te maken. Maar dat is daarvoor. Op dat ontmoedigde. En radelozen die misschien hun eigen vlees en bloed. Zich vast zien klampen aan het verkeerde. Het verkeerde leven of de verkeerde leer. En die net nog zo'n beetje tussen de wal en het schip inhangen. Die net nog buiten de kerkelijke tucht kunnen blijven. Maar dan heb je het alles mee gehad. Maar als we van elkaar zien, jongen, als God tucht zou liefelen, dan is dit een hoop. Hij straft hen, maar naar hun zonde. Ja, dan zal het wel duisternis zijn, maar toch wanneer daar dan eens een weter komt. De apostel zegt tegen die Elimas, zegt hij. Die man die daar zo bitterlijk probeert. Die landvoogd af te trekken van het woord van Paulus. Die tovenaar. Dan zegt de apostel Paulus. De Heere sla u met blindheid. Voor een tijd. Voor een tijd. Wat wil dat zeggen? De apostel sluit niet uit. Want hij is zelf ook met blindheid geslagen. Voor een tijd. 3 dagen. En terwijl hij die gans bittere man daar. De straf Gods aankondigt verblindheid. Drukt de geest in zijn hart en hem zo neer. Dat hij zich zo uit moet drukken voor een tijd. Wie weet. Wie weet dat God de schellen van de ogen af doet van. Dat is ook de achtergrond van de tucht. De ontsluiting. Ja, opdat zij behouden zouden mogen worden. En zouden leren niet meer te wachten. Gemeente. Wij hebben een huis voor mensen, kunnen wij buiten de tucht leven. Ook voor de raad der gemeente. Maar als gij een arme medechristen, die gevallen is. Maar dan gevallen. En dat gij hem bij de keel grijpt en dat gij hem wegschopt waar gij wilt. Geloof ge dan, dat ge dan behoort te staan onder de kerkelijke tucht. Dan ook. Dat ge dan hoort te staan onder de kerkelijke tucht en onder de censuur. Als gij zo leeft, in zulke onchristelijke leven. Gelooft gij dat hij die de harten doorzoekt en de nieren proeft? Wanneer hij de ban over ons uitspreekt, dat als er geen genade tussen beiden komt, dat we eeuwig verdoemd zijn. Dat is nu zo noodzakelijk. Om in ons alle leven, al zijn we dan wat de kerk betreft, wat het zichtbare betreft, nooit onder censuur gezet. Maar door God. Door Gods heilig woord aan de kaak gesteld. Gij zijt die man. Ja, om dan daarin en daaruit ook te mogen ontvangen. Die dierbare persoon des middelaars. In al zijn gepastheid. Die als een vloek uitgeworpen is. Ja, dan. Dan zult gij ook wandelen naar het bevel van Christus. Ook de raad uw gemeente. Dan zal men zich niet te buiten gaan. Nog in hoogheid. Nog in schijnbare gemoedelijke nederigheid. Maar dan zal ze mogen wandelen. En handelen. Ten aanzien van zichzelf. En ten aanzien van u. Naar het bevel van Christus. Ach, dat de vrucht hiervan mocht wezen. Met onze kracht. Is het niet gedaan. Bij ons is de beschaamdheid het aangezicht. Bekeer gij ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Die hier nooit door die geestelijke tucht getroffen is. Ook al is die dan niet door de kerkelijke tucht getroffen. Die was straks getroffen door de eeuwige band. Maar die hier misschien wel eens vermaand en verwaarschuwd mag worden. En innerlijk door de Heilige Geest onder censuur werd gezet. Die hier leerde dat in dat dal des doods, dat hij de dief was die gestenigd moest worden. En dan waar dan die dierbare geest van Christus het oog zou willen ontsluiten. Voor die ene, borg en middelaar. Ach. Die zal mee instemmen. Met het gezang en het gerei. Zinnebeeldig dan. Geestelijk daar in het huis. Waar de dwalende wederkeerde. En de dode mocht leven. Want God heeft wat groots verricht. Hij zelf had hun druk verlicht. Die zal omhelzen. Die zal omhelzen zijn afgedwaalde vriend. En broeder. Dat was een makelaar. Die ging naar de brandstapel. Maar hij had nog een oude vete met een medebroeder. Hij was beledigd door hem. En hoe zijn medebroeder ook probeerde het goed te maken. Hij wilde van geen vergeving mee. Dat vergeef ik je nooit, zei hij. Zo ging hij op weg. Eindelijk naar het schavot. En midden in die rij van mensen. Drong zijn arme medebroeder nog door de scharen heen en viel op zijn knieën voor hem en zei, ach mijn broeder, vergeef mij, want zo haast zult gij ontvangen de kroon der rechtvaardigheid, laat mij zo niet achter. En hij keek op hem neer en hij schudde van nee. Toen kwam Gods tucht en de arme smekeling stond op en hij keek zijn medebroeder aan en hij zei, indien gij niet van harte vergeeft, en ieder zijn broeder zijn misdaden. Zo zal ook God u niet vergeven. Toen ging hij naar huis. En toen die ander op het schavot kwam. Toen zwoer hij alles af. Toen koos hij deze wereld. Omdat hij de tucht versmaadde. De geestelijke tucht des hemels. Amen.